Welkom beste luisteraars naar de Tikkie Podcast. Dit is alweer editie 11 van de Tikkie Podcast met Pierre Pas en Erno Meiland. En vandaag ook een speciale gast. We hebben als gast vandaag Sander Veenhof. Sander is AR-kunstenaar. We zullen dadelijk nog wat verder uitleggen wat dat precies betekent. Je zult misschien niet meteen een beeld bij hebben. Sander heeft aan de Vrije Universiteit gestudeerd bedrijfsinformatica en is daarna aan de Gerrit Rietveld Academie, Kunstacademie gaan studeren. Dus hij combineert dan in zijn werk op dit moment ook, ja, zou je zeggen, het artistieke, het creatieve, het kunst met een stukje technologie, informatica in dit geval. Een van zijn mooiste projecten, of mooie projecten waar ik in ieder geval Sander van leerde kennen, was een actie in het Museum of Modern Art in New York. Ja, je zou kunnen zeggen dat hij daar geëxposeerd heeft, maar misschien ook weer niet. Hè? Dus daar gaan we dadelijk ook over spreken. En het thema van vandaag heeft er alles mee te maken, ook met de technologie, de mensen. We willen ook het gaan hebben over de sociale, maatschappelijke kant van technologie. En het thema wat we voor vandaag hebben is dan mensen zijn de robots van de toekomst. Moeten we even in laten dalen. Sander, hartstikke welkom in deze editie van de Tikkie Podcast.
Hallo.
Even misschien beginnen ook bij dat thema augmented reality. Wat misschien niet iedereen zal weten wat dat precies is. Hè? Misschien wel eens ooit iets van gezien. Maar zou je dat eens in het kort kunnen uitleggen, Sander? Wat is augmented reality? VR is misschien nog iets bekender. Maar...
Ja. Grappig dat je dat noemt, VR. Je noemt het in één adem. Voor mij zijn het echt wel twee totaal verschillende werelden. Moet ik er gelijk bij zeggen. En met VR, virtual reality, ben ik wel een tijdje aan het experimenteren geweest. Maar inmiddels niet meer. Omdat het zijn allebei hele rijke domeinen. Hè? Zoals virtual reality bril opzetten. Matthijs van Nieuwkerk heeft dat een keer gedaan tijdens een show. En die viel toen om, omdat hij helemaal ondersteboven
lag. Hij zat in een achtbaan, geloof ik. Hè?
Ja. En voor mij is virtual reality wel veel... dat heeft wel vaak daarmee te maken. Van, je bent in een hele andere ruimte. En wat kan daar allemaal? Nou, heel veel. Wat ik zelf... Voor mijzelf vind ik het interessanter. En dat is dan dus augmented reality. Dat is eigenlijk dat je alles om je heen gewoon blijft zien. Maar dat er extra dingen verschijnen. En dat was in 2010 toen ik ermee begon nog wat moeilijker uit te leggen. Maar toen kwam ineens Pokémon Go en sindsdien kent iedereen het. En ook bij de Albert Heijn heb je kaartjes. En tegenwoordig is het zelfs heel makkelijk om te maken. Het is een soort Photoshop niveau eigenlijk. Je kan iets maken en hop, dan danst er iets voor je neus op de tafel. Maar er is nog wel veel meer over te vertellen. En dat is wel weer een beetje lastig. Iedereen heeft er duidelijk een beeld van eigenlijk. Van, oh ja, dat is dat Pokémon. En dat was wel een succes. Maar er is niet nog een keer zo'n groot succes geweest. Het is ook een beetje de handicap gelijk geworden. Mm-hmm. Ja, nou, het is dus blijkbaar niet doorgebroken. Maar ik heb er voldoende van gezien. En ik heb er voldoende mee gewerkt om te weten dat het nog veel meer kant heeft. Dus die doorbraak gaat er niet in één dingetje zitten wat zo leuk is dat iedereen het wil. Maar het is meer dat we het op een heleboel manieren gaan tegenkomen. En dat maakt het ook wel heel interessant. Ja. Maar goed, als je helemaal zover bent en je hebt een telefoon en je kan dingen om je heen bekijken. Het is wel iets magisch. Voor mij was het een openbaring. Ik heb dan dus de Rietveld Academie gedaan en daar werkte ik eigenlijk ook best virtueel. Ik heb nog geprobeerd te schilderen daar, maar ik ben gewoon niet... ik ben ten eerste kleurenblind, wat onpraktisch is. Maar verder heb ik ook het geduld niet voor dat soort dingen. Weet je, als schilderend iets doen. En dat vind ik wel het leuke van dat augmented reality. Dat ik kan al programmeren om iets maken en dat is er. En dat ik kan zelfs een scriptje maken, dat heb ik toen ook gedaan. Waarmee ik bijvoorbeeld het grootste... virtuele kunstwerk ter wereld heb gemaakt. Dat was iets van 7 miljard blokken die over de hele wereld heen in de lucht hingen. En als je dan met je telefoon omhoog keek, dan zag je een stukje van dat kunstwerk. Ja, dat zijn dingen die zijn leuk om te maken. Dat kon echt niet vroeger met gewoon fysieke materie. Dan moet je slepen, zagen en verf. Want dit was gewoon een middagje knoeien en dan hop. dan hangt dat overal ter wereld in de lucht. En ja, ik heb dan ook zicht op de techniek, dus ik heb dan ook iets gemaakt dat ik kan zien waar er naar werd gekeken. En dan kom je achter hele verrassende dingen. Ik had in mijn log op een gegeven moment kwam ik tegen dat iemand in Djibouti naar mijn virtuele blok in de lucht had gekeken. En ik wist, ja, ik dacht dat het een stadje was, maar dit is dus een heel land, Djibouti, weet ik dan nu. Maar dat was een van de 100 nog wat landen waar mensen dus uiteindelijk naar boven hebben gekeken.
Ja, is dat ook een beetje een rode draad in jouw werk om zeg maar door deze technologie ook een soort gedeelde ervaring te krijgen? Wat je misschien ook bij dat project van het MoMA had, hè, dat mensen daar rondliepen en door hun telefoon in de ruimte keken en dan allerlei kunstwerken zagen hangen die er in de werkelijkheid niet hingen. En dat, door dat samen te zien, dat ook een soort bijzondere ervaring werd.
Ja, nou kijk natuurlijk, als je samen naar een kunstwerk kijkt, heb je dat ook. En je deelt dus iets. En dat is dus wel het voorloop van virtuele toepassingen die je maakt en die ook gesynchroniseerd zijn met elkaar. Dat je met elkaar op één plek iets bepaalds ziet. Dat is zeker wel de kracht en dat is ook wel het leuke. En ook wel de schaalbaarheid ervan, dat je dus vanaf hier iets kan maken. En dat er op andere plekken iets ontstaat en dat mensen inderdaad daar kunnen samenkomen. Dat je er zelf niet hoeft bij te zijn. Dat is ook natuurlijk wel een beetje een rode draad. Dat ik het fijn vind om dingen te maken die zoals dat overstijgen. Dat ik niet zelf, het draait niet om mij. Het is wat ik maak en dat gaat vervolgens gang. En ik word zelf ook een beetje publiek. Ik kijk hoe datgene wat ik maak uiteindelijk een effect heeft. En als ik dat op de een of andere manier kan terugzien, dan ben ik zeer tevreden.
Je kunstwerken die gaan een eigen leven leiden.
Ja, dat vind ik wel het leukste. Ja.
Die ontwikkelen zich door zonder dat je er misschien nog grip op hebt.
Ja, en dat kan natuurlijk in een digitale zin kan dat. Dat je iets maakt en dat kan gedupliceerd worden. Dat kan terechtkomen ergens. Daar kunnen mensen mee aan de haal gaan.
Ja, ook interactief. Hè? Dus je had op een gegeven moment ook iets met ballonnen in. Waar was het ook alweer? Waar tweets op verschenen? Waar was dat alweer?
Nou ja, dat was het. Ik had iets in de Oval Office geplaatst.
Ja, ja, ja.
En ook in het Pentagon. En dat was een beetje, dat speelde wel een andere tijd. Toen was dit allemaal nog vrij nieuw eigenlijk, dat hele AR. En ook wel een beetje, het was een soort verkenning. En die actie dus in het MoMA Museum, toen was ik net afgestudeerd op de kunstacademie. En uiteindelijk wil je daar ooit een keer als kunstenaar exposeren. Dat is, daar wil je naartoe.
Dat is de heilige graal.
Ja, maar ik heb ooit informatica gestudeerd en daarna pas de Rietveld Academie. Dus ik zat al wat later eigenlijk in mijn, mijn carrière moest wat sneller op gang komen. Ik had niet het geduld om nog een beetje dingen te maken. Dus rustig af te wachten op een galerietje die mij zou gaan laten zien en zo. Dus ik denk, nee, laat ik maar gelijk van start gaan.
Gelijk voor het hoogste.
Ja, dan helpt zo'n expositie wel. En de techniek was er en ik zag die mogelijkheid. En ik dacht ook, ik heb er toen wel even vaart achter gezet. Ik denk, ik moet het nu doen. Want dit is natuurlijk, dit gaat straks iedereen doen. Dit is wel heel aantrekkelijk. Het feit dat je zonder zo'n museum iets te hoeven vragen, dat je gewoon het hele museum vol kan zetten. En dat hebben we gedaan. Ik heb er zelfs een verdieping aan toegevoegd. Ze hebben nu ook een 7e verdieping, virtueel.
Je hebt het nog steeds?
Nou ja, hij is er. Ik heb hem gemaakt. En nou, daar moet ik bij aangeven. Inmiddels is dat dus wel kwijt, want de Layer-app is weg. Hè? Dat is dus
een jaren
van het digitale. Ja, er zijn gelukkig YouTube-opnames van. Dus het is in die zin, dat is vastgelegd. Maar de Layer-app is nu, dus die content is wel. Je kan het alleen niet meer bekijken, want de Layer-app is online.
En er zijn nog geen, zoals je voor de schilderkunst hebt, restaurateurs die dit soort kunstwerken weer kunnen opfrissen en weer toegankelijk kunnen maken.
Ik vrees dat het, nou, dat is ook wel, weet je, dit zijn van die dingen ook, die kan je weer opnieuw toegankelijk maken. Maar op een gegeven moment maak je ook wel een punt op een bepaald moment.
Ja, ja, ja. Ja.
Weet je, op dat moment die ervaring daar was leuk. Maar om dat nou nog een keer te gaan doen en om te blijven doen, als je het nu bekijkt. En het zag er ook heel slecht uit natuurlijk. Want de techniek was echt 10 jaar geleden nog niet best. Weet je, dat is natuurlijk meer om de actie van, hey, we zijn hier. En dat was een groep van iets van 20 man of 30 waarmee we hebben geëxposeerd. En ik was er dan zelf in levende lijf, want ik ben ook maar gewoon naar New York gegaan voor de opening. Dat vind ik wel leuk. Samen met iemand gedaan. En ik weet ook nog wel dat we gingen met de taxi toen die ochtend naartoe. Waar de dagen ervoor hebben we een beetje het museum rondgelopen en alles geplaatst op allerlei plekken. Een beetje een soort curator gespeeld. En toen op weg in de taxi daarnaartoe. Ik had een knopje gemaakt op mijn telefoon waarmee ik de hele expositie aan en uit kon zetten. Dus een stevige verdieping, vol MoMA. En ik zat zo met die telefoon in mijn hand in die taxi. En dan kijk je zo over een van die bruggen. En dat je weet van, nou, ik doe klik en dan wop. En dan staat zo'n heel museum vol met kunst. Ik vond dat wel een machtig idee, wel leuk. Het geeft wel, voor mij geeft dat wel aan wat de kracht daarvan kan zijn. Ja. Maar we kwamen er natuurlijk niet mee de problemen. Hè? Het museum dacht gewoon van, oh leuk.
Ja, het geeft ook weer aandacht voor hun. Want heb je er, heeft het veel aandacht gegenereerd? Zoiets?
Het heeft toen wel veel aandacht gegenereerd en zelfs nog steeds wel. En daarvoor ben ik wel blij dat ik het toen heb gedaan. Want het is, het was wel toen een soort markering van, oh ja, dit is er mogelijk. En dat is ook wel daarna nog meer gebeurd, maar... Ik vind het toch leuk dat ik de eerste was die dat virtueel deed. Natuurlijk had je wel, als zat mensen die dingen in musea deden, die had bijvoorbeeld Banksy, die schilderijen ophing. Ook
ja, ja, ja.
En daar heb ik dan ook in deze expositie zat ook een Banksy reenactment. Dus je kon met je telefoon op een bepaalde verdieping staan en dan zag je virtueel Banksy die daar een schilderij aan het ophangen was. Dat was een soort uitsnede van echt zo'n Banksy-actie. Je moet ook wel weten wie er voor je zijn geweest die het allemaal natuurlijk al een keer hebben gedaan. Dat ook wel weer. Ja. Maar de actie toen in het Witte Huis en het Pentagon kwam een beetje voort. Misschien wel uit de frustratie dat het toch wel keurig was verlopen. Het museum, weet je, niks aan de hand. Het werd niet verboden.
Je wilde eigenlijk meer weerstand of zo.
Ja, ik dacht, en ook wel eens kijken van wat is nou eigenlijk de relevantie hiervan. Hè? Want je kan wel alles doen. En als het dan, als niemand het bekijkt, is het niet relevant. Dus wel mensen het bekijken. Dan wordt het al wat beter. Maar als het ook echt op een gegeven moment ergens geweigerd wordt of als het niet meer mag, dan zoek je wel echt een grens op. En dat was ook een beetje nodig toen, om gewoon eens te kijken van wat is nou eigenlijk de waarde van die AR? Als ik nou ergens iets neerzet, storen mensen zich er ook echt aan.
Heb je ooit echt dat ook ervaren? Dat je echt over de grens bent gegaan en dat je je teruggeroepen hebben?
Nee.
Het lijkt ook, het heeft misschien toch iets onschuldigs of zo.
Ja, ik denk dat het dus meer gaat over de aard van wat je er neerzet. En als je daarmee over de grens gaat, dat je dan in de problemen komt. Maar dat je het op bepaalde plekken dat je iets achterlaat. En het is wel een heel interessant discussiepunt. Het Rathenau Instituut heeft ook net een rapport geschreven over AR. En die hebben allerlei vragen daarover gesteld. En ja, dat zijn hele goede vragen om je... Daar is over te buigen. Van wie is nou eigenlijk die publieke ruimte? Wat is het?
Ja, ja.
Wie bezit dat? Wie bezit de ruimte in een museum? Mag een museum weigeren dat daar andere apps iets gaan plaatsen? En valt het überhaupt te weigeren? Mag je je eigen dingen daar wel en niet ophangen?
Of is er een soort virtuele huisvredebreuk-achtig iets?
Dat moet echt allemaal nog bedacht worden. En daarvoor is het wel handig om gewoon ook even te laten zien wat er allemaal kan. Dat denk ik. Je kan er in theorie over spreken. Je kan zeggen van nou, het zou niet moeten. Maar ja, weet je, in de praktijk... dingen verbieden in de fysieke wereld is al moeilijk. En digitale dingen verbieden, dat gaat denk ik helemaal moeilijk zijn.
Nou ja, dat is eigenlijk al gebleken met de opkomst van internet. Hè? Dat was eerst ook echt een soort anarchistisch platform. Ja. En dan kijken eens hoe uiteindelijk dat weer overgenomen is eigenlijk.
Ja. Ja, nou je ziet wel dus dat die grote partijen, die worden dan wel verantwoordelijk gesteld, toch? Deels voor inhoud. Die moeten dat niet doen. En ik merk, we hadden het al eerder eventjes in het vorige gesprek over die snapfilters, hè? Dus die facefilters die je allemaal ziet, die maak ik nu ook veelvuldig. Maar die moeten bij Lens Studio, de snap waar ik ze dan maak, daar moeten ze ook nog door een keuring. Dat is dan, dat is binnen een kwartiertje is dat goedgekeurd. Maar bij Facebook en in Instagram en dergelijke filters, daar worden de meeste van mijn dingen wel geweigerd. Dus als we het hebben over grenzen opzoeken. Ik had bijvoorbeeld een face filter. Dat is een hele stomme hoor. Dat is, even kijken, ik kan hem even aanzetten. Dat is gewoon als proefje. Ik wilde oefenen met...
Even voor de luisteraars, ja. we zien nu Sander met als onderschrift Ceci.
Face filter. En dit het is natuurlijk een piep, hè?
Die pijp uit dat schilderij geplakt. Dit is geweigerd door Instagram als filter. Want die zeggen, nee, dit is promotie van rookwaar, dat mag niet.
Oh, oké. Okay.
Dan weten we dat ook weer, dan mag dat dus niet. Maar ik vond dat toen, ik vind dat ook wel weer een beetje schokkend, want zo... Weet je, dit
is gewoon een parodie op een bestaand kunstwerk. Ja. Ja, ja.
Maar ik dacht eerder dat ze daar moeite mee zouden hebben.
Ja, auteursrecht of zo, hè?
Ja.
Ja. Nee, er stond echt van, dit is rookwaar en daarvoor was het afgevlacht. En dat dan krijg ik wel een beetje de kriebels. En denk van, ja, die vrijheid die we hadden voorheen, van alles kan virtueel. Dat als dit soort bedrijven dus de hele tijd... alles gaan bepalen. Dat merken we in Nederland ook wel. Hè? Wat de Amerikaanse regels zijn, die komen dan ook hier, die zijn ook hier van toepassing.
Ja.
Maar dat is ook wel redelijk in de actualiteit. Hè? Arjan Lubach die laatst dat ook als thema pakte.
Ja.
Hè? De deepfake, sorry, deepfake. Ja, ja. Daar krijg je dan dus mee te maken, of niet?
Ja. Ja,
en kun jij dat ook trouwens? Even gewoon voor mijn...
Ja, nog niet zo heel goed. Ik heb wel wat ik wil nog een keer een John Malkovich-sessie doen met een heleboel mensen op Zoom. Dat lijkt me gewoon heel mooi. Dus een heleboel...
Being Malkovich.
Being John Malkovich, dat lijkt me... Lijkt me wel mooi.
Ja, voor, nee, ook weer nu, voor degenen die dus nu geen beeld hebben, daar zit nu gewoon ineens John Malkovich. Ja.
Dat er, ja.
En dit is iets anders.
Ja, dit, die springt wel een beetje van de hak op de tak, hoor. Want dit is een oerolle regenjas. Die heb ik gemaakt toen afgelopen...
Oerol Festival?
Ja, het Oerol Festival ging niet door. En normaal sta je daar op het eiland en nu zit je alleen een Zoom. Toen dacht ik, nou, wat is nou Oerol? Dat is gewoon in de regen.
naar kunst kijken.
Regenpadjes, hè?
Ja. Hey, maar Sander, je vertelt van die partijen zoals Facebook en Instagram die dan dingen weigeren. Dat maakt jou als kunstenaar met jouw gereedschap wel heel erg afhankelijk van die platforms, hè? Zodra die platforms zeggen van hey, dit kan niet, dan ben jij je platform, je kanaal eigenlijk kwijt naar je publiek.
Ja. Ja, nou dat is me ook wel een paar keer gebeurd, puur omdat dus bedrijven failliet gingen of werden opgekocht. Dus toen Layer kwijtraakte, toen ben ik nog veel met een Duits bedrijf bezig geweest, wat hele goede software had. En die heeft Apple opgekocht en die heeft al die software gewoon gekild.
Zo.
En alles wat je maakt ook weg is. En dat komt nu geleidelijk terug. Dingen die 10 jaar geleden daarmee konden, die zie je nu in die iPhone-toepassing wel zitten. Ja, dus je bent op zich wel afhankelijk van die platforms als je daar je dingen in maakt. Er zijn natuurlijk wel alternatieven. Hè? Je hebt de zogeheten web-based augmented reality toepassingen. Maar dat hobbelt er toch altijd net een beetje achteraan. Omdat die gewoon qua... Er is heel veel open source werk. Het is gewoon qua ontwikkeling. Het loopt net een beetje achter.
Wat meer houtje touwtje misschien.
Als je iets echt heel fancy wil maken, heel goed, dan zit je toch gauw in die software. Ik heb bijvoorbeeld net een project gedaan op het Nederlands Filmfestival. En daar heb ik er toch voor gekozen om daar dan die web AR voor te gebruiken. Om wel die onafhankelijkheid te hebben. En dat was een project dat ging heel erg over de toekomst van augmented reality brillen. En ik dacht, als ik dat ga maken en ik word dan uiteindelijk toch afgevlacht door bijvoorbeeld... Zo'n commerciële partij die dan zegt, nee, dit staan we niet toe. Het is een beetje even kijken, ik kan het even aanzetten. Het is een beetje dit werk, maar dan heb ik daar ook de web AR versie van gemaakt. Dus het gaat over de toekomst van augmented reality brillen. En daar dan een beetje kritisch project over. En ik denk dus het leveren van kritiek binnen het platform waar je het over hebt, dat wordt natuurlijk een beetje een moeilijkheid.
Ja, dus dit is wat je nu laat zien, een klein beetje een variant op de Google Glass, hè, die destijds even heel snel opkwam, maar ook weer heel snel verdween, omdat mensen toch al moeite hadden met het hele privacy verhaal. En...
Ja, want het punt is een beetje, wat we nu nog heel erg zien, is dat als je een augmented reality app gaat gebruiken, dan ben je vaak zelf de aanstichter van wat je gaat doen. Hè. Dus je denkt, nou, ik vind het wel eens tijd om Pokémon's te vangen, je pakt je telefoon en dan kijk je het rond en dan zijn ze er. En zo meer. Hè. Albert Heijn, augmented reality plaatjes, leuk. Die kan je scannen en dan is er een ruimtevaarder en dergelijke. Het is nog heel erg vanuit jezelf geïnitieerd. Maar wat er dus aan zit te komen, en waar al die techbedrijven heel veel zin in hebben, is om ons dus zo'n bril op te zetten met een cameraatje. En natuurlijk zijn er mensen die zeggen van nee, ik ga niet met een montuur rondlopen en ik vind ze te duur of ik wil het allemaal niet. Maar dat zeiden we ook over de mobiel. Hè?
Ja.
Ja. Er is zo'n heel mooi filmpje, 1999, van nee, natuurlijk geen mobiel, er is altijd wel vast.
Ja,
en ik heb hem niet nodig en het ging altijd zonder en waarom zou ik? Maar eigenlijk kun je dus stellen, je kan heel veel argumenten verzinnen, maar er wordt dus nu bijvoorbeeld heel hard gewerkt door en Facebook en Apple aan dus brillen die er een beetje uitzien zoals wat ik nu op mijn hoofd heb. Mm-hmm. Eerst is nog een versie zonder camera, dus dan vallen alle argumenten al weg van, oh ja, maar ik wil niks met een camera. Nee, oké, die bril heeft geen camera. Maar die bril gaat je wel proactief dingen laten zien. En dat is een beetje het verschil met die AR, die augmented reality, zoals we die nu kennen. Nu begin je zelf op een gegeven moment Pokémon te vangen. Straks krijg je zo'n bril, dankzij een soort, dat heet dan een heads-up display. Dus je ziet dingen voor je neus. En dat zijn, het is eigenlijk je telefoonscherm, zonder dat je het uit je broekzak hoeft te halen.
Ja, ja.
En er zijn natuurlijk mensen die zeggen van, nee, is veel te onrustig, dat wil ik absoluut niet. Maar ja, stel dat die bedrijven het ook gewoon heel slim aanpakken. Die zeggen, nee, in het begin valt het wel mee. Je ziet een paar dingetjes. En alleen als je met je hoofd naar links of naar rechts veegt, dan zie je wat. Dus je hebt kans dat het geleidelijk begint.
En dan kun je de content leveren.
Ja, en daar zijn ze natuurlijk bij Apple al heel druk mee bezig. Hè? Die augmented reality apps, die zijn supergoed geworden omdat die iPhone zo goed is. Mm-hmm. En straks wordt er gewoon gezegd van, ja, wil je nog een app op die telefoon maken? Dan moet die ook werken op de bril. Dus dat is wel een verschil met Google. Die kwamen toen met een Google Glass. Die werd in één keer ingevlogen, letterlijk. Hè? Er gingen mensen uit een vliegtuig springen met die camera aan. Echt totaal de verkeerde toepassing. Ik bedoel, waarom moet je dat op een bril, hè? Zo'n cameraatje? Ik vond het een heel fijn apparaat. Ik heb er zelf ook in gehad. Gewoon een klein schermpje wat je zo subtiel in je gezichtsveld had, waar iets op kon verschijnen. Afhankelijk van waar je bent. En hoe beter die bril je gaat kennen, hoe beter die informatie kan zijn, hoe toepasselijker. En hoe meer er is, hoe beter ook die match te maken valt. Dus ik voorzie dat het best wel een heel aantrekkelijk aanbod gaat worden.
Zou dat een beetje kunnen lijken op wat je heel veel ziet als het over de toekomst gaat? Ik heb natuurlijk de iPhone, je hebt de Apple Watch kwam toen. En de next best thing. Wat je zag in die films, dat je van die schermen in de lucht ziet zweven.
Ja.
Dat is volgens mij fysiek nog nooit voor elkaar gekregen. Maar nu ik jou zo zie, dan denk ik, dan heb je dat wel. Hè? Net zoals in, hoe heet die ook, van...
Minority Report.
Minority Report, die bedoel ik,
Dat is een klassieke scène. Daarom heb ik nu dit filter ook met handbediening gemaakt. Maar een beetje dit soort schermen bedoel je. Dus dat je om je heen kijkt.
Een heel dashboard hebt en je kunt dingen verplaatsen van de ene naar de andere kant. En dat je dus geen fysiek scherm meer nodig hebt.
Ja. Nou ja, ik heb dat dus zelf. Even kijken, ik heb ook deze bril. Dit is, even kijken hoor. Dus de eerste die in het rijtje zat, dat is de Microsoft HoloLens bril. En die heeft nog wel, dat is nog wel lastig, die is gewoon veel te zwaar. Hmm. Maar die is bijvoorbeeld dan wel heel goed voor gewoon, die kan je ruimte echt heel goed scannen. En die kan bepaalde items in je ruimte plaatsen. Dus een bekende voorbeeld is dat je iets moet repareren. Nou, dan zegt zo'n bril precies waar je wat moet doen. Wat je moet losschroeven, welke componenten dan eruit moeten en waar die weer terug in moeten. Ja, bij deze zijn nog gewoon te zwaar. Maar dat idee van een display om je heen, die je kan bedienen met je hand, dat is de interface. Je hebt geen toetsenbord meer, maar je
vingers.
Beweegt, je pakt dingen vast en die zet je ergens neer. En dat kan gewoon zich heel goed gaan vermengen met die fysieke ruimte om je heen.
En die zul je ook kunnen synchroniseren. Dus je met z'n drieën op dezelfde plek op hetzelfde scherm zou kunnen werken.
Ja, ja. Het is alleen zo, dat heb je natuurlijk niet de hele dag door nodig. En dat is een beetje... dus het lijkt een leuke... situatie voor als je iets zit te ontwerpen of iets zit te maken, maar hoe vaak repareer je nou je eigen koffiezetapparaat? Dus als je dat wil, dan pak je wel je dikke bril erbij. Maar ik denk dat we dus eerder toegaan aan een situatie met meerdere brillen, zodat je deze meer subtiele versie, die ik nu op mijn hoofd heb, virtueel dan, die heb je gewoon gedurende de dag op. En als er echt iets moet gebeuren, dan pak je zo'n pittige erbij, met dus echt die 3D dieptescanning. Ja. Maar zo'n bril die jou de hele dag door dingen laat zien die ook op je smartphone verschijnen. Dat kan een eerste stap zijn. Maar die camera gaat wel een soort totale... Ja, dat wordt echt een andere stap. Want het feit dat zo'n ding nu weet wat ik zit te doen. Hè, die heeft gezien van, nou, je bent nu in een huiskamer. Er zitten 3 mensen tegenover. Je bent aan het zoomen. Er staan hier... even kijken. Ik kan ook zien wat voor weer het is. Welke boeken er op de tafel liggen. Als ik over een week nog eens google van, ja, er was iets en dat gebeurde in een gesprek. Er waren 3 mensen. En er lag ook dat rode boek op tafel. Wat was de titel van het boek? Nou, die data is gewoon verzameld. Dat betekent niet dat mijn hele leven is gefilmd. Weet je? Het is niet als een dikke video opgeslagen. Maar alles wat ik zie en wordt herkend. Ik las toevallig gisteren dat er nu iets van 15 biljoen producten zijn die Google voor je kan herkennen met een soort library. Ja. Dat zijn heel veel objecten. Ja. Dus dat hier nu alles om me heen te zien, die bril onthoudt ongeveer net zo goed als als mijn 6-jarige dochtertje. Als die ergens binnenkomt, ziet ze ook gelijk van, hey, wat is nieuw? Weet je? Dus die bril die kijkt ook voortdurend met je mee.
Ja.
Maar ja, dat gaat heel veel... Dat wordt dus ook een soort proactief ding. Die kan op een gegeven moment ook zeggen van, nou, je hebt deze week toch al minder mensen ontmoet dan vorige week. Is er wat aan de hand?
Kijk, met je mee.
En dan denk je, bemoei je er niet mee. Maar ja, dat is wel wat hij doet. En dat wordt dus een ander soort AR dan de poppetjes die gaan verschijnen. Het gaat meer over jouw leven wordt gevolgd en je krijgt dus die heads-up display in beeld.
Je kunt terugscrollen.
Ja, ja. Ja,
en het wordt misschien wat minder spelen en gamen, maar meer echt ook serieuze toepassingen.
Ja. Nou ja, dus mensen voor je neus, die worden gescand. Hè. Dan zie je van, nou, deze persoon, die heb je nu zoveel keer gezien. De langste keer dat je die persoon niet hebt gezien, de langste tussenpoze was zoveel dagen. Hm. Totaal aantal tijd dat je ermee in gesprek bent geweest. Het kan je ook uitzetten natuurlijk allemaal. Maar misschien dat iemand tegenover je het wel aan heeft staan. En denk je, ja, maar moet ik het dan ook niet aanzetten? Anders ben ik in het nadeel. Dus je krijgt een soort upgrade van een mens. Waar je, ja, als je niet meedoet, dan lig je misschien op een gegeven moment echt een beetje achter.
Ja, zoals je misschien ook nu niet meer zonder WhatsApp kunt. Want dan mis je, mis je gewoon essentiële informatie uit je netwerk.
Nou, je kunt natuurlijk wel zeggen van, nou, ik doe het gewoon allemaal zonder. Ik wil gewoon mens blijven en dat kan allemaal wel. Dus, maar voor sommige mensen kan het handig zijn dat je suggesties krijgt. Bijvoorbeeld zoals dit van, iemand
ik vind het huis.
Ja, maar daar zou ook een zekere dwang achter kunnen zitten. Misschien straks vanuit bijvoorbeeld bedrijfsleven. Ja, van als je voor dit bedrijf komt werken, nou, dan verwachten we wel van je dat je zo'n bril draagt. Want ja, dan, als je dan met klanten in gesprek bent, dan halen wij data op over die klant.
Ja, Sander, we hebben natuurlijk veel mensen die onze podcast luisteren vanuit onderwijs. Daar zie je dan natuurlijk ook ongelooflijk veel mogelijkheden. Ik bedoel, alleen al wat je nu al zegt, hè, dat je dus iets tot je neemt en het daarna weer terug kan halen. Dus je maakt je eigen, als het ware, je eigen bronnen, je filmpjes. Maar heb je daar al over nagedacht? Welke toepassingen? Twee vragen. De eerste vraag is, hè, als consumer, hè, dus de leerlingen die willen leren hoe zij gebruik kunnen maken van deze bronnen, die ze dan in feite op hun hoofd hebben in hun bril. Maar ook aan de andere kant, waar Erno natuurlijk ook heel erg op zit, op die techlabs en dergelijke, en die techplekken, kunnen kinderen dit ook zelf dan
maken.
Want je zei, de software die je gebruikt, is vrij goed te doen.
Ja. Nou ja, ik denk dat het heel simpel is dat ze hiermee vertrouwd gaan raken. Dat is dat je qua lesstof, dan heb je natuurlijk alweer echt wat aan dat VR. Dat is zo'n klassieke virtual reality aanpak dat je kinderen laat reizen naar plekken waar dan iets bijzonders te zien is. Dan kan je lesstof.
Oude Rome of...
Ja. Kijk, dat is met zo'n AR-bril misschien wat minder goed genoeg. Maar een bril die ondertussen bijvoorbeeld met je meekijkt of... meer op metaniveau denk ik dat die bril een rol kan gaan spelen. Dus meer als een soort docent die jou niet te veel uit je wereld haalt, maar er wel voor je is. En kijk, de hologramontwikkelingen staan ook niet stil. Hè? Je kan mensen best wel virtueel nu heel mooi opnemen. Maar het is nogal wat als je in een andere wereld, een VR-wereld duikt, dan ben je gewoon heel erg anders en dan ben je daarna weer terug in de klas. En met zo'n AR-bril zou dat subtieler kunnen zijn. Hè? Er kan een je hoeft misschien niet eens echt een mens helemaal te gaan lopen scannen. De instructies kunnen ook wat abstracter worden. Dat er een soort abstract iets voor je neus verschijnt die jou helpt bij bepaalde dingen die je doet. En zo'n bril kan natuurlijk met je meekijken en proberen te herkennen wat je aan het doen bent en wat goed is en daarop reageren. Maar ja, daar zit natuurlijk heel veel ontwikkelwerk in. En dat is denk ik het sterke van een docent die kan individueel ingrijpen, dingen opmerken op een hele menselijke manier. Op het moment dat je het gaat scripten en je gaat het uniform maken, vraag ik me af wat de waarde daarvan is. Maar ook daarin denk ik van, ja, gewoon uitproberen. Ja, gewoon maken en kijken, in kleine stapjes zien wat je er wel aan hebt en ook wat gewenst is hierin.
Ja, met name dat laatste, daar ben je natuurlijk zelf veel mee bezig, om steeds ook die ethische kant te bestuderen en de grenzen te bekijken. Wat willen we nog en wat vinden we te ver gaan?
Nou ja, die grenzen kwamen ook te sprake allemaal op zo'n manier met zo'n bril in een project wat we net op CineKit hadden neergezet. Dan stonden kinderen voor een scherm en dan zagen ze ook zichzelf, maar dan dus met zo'n augmented reality bril op, die ook steeds meer voor ze ging doen. En ik heb dat op mijn dochtertje uitgeprobeerd. En die bril zegt dan ook van, ik zie dat je zo naar voetbaltraining moet, maar je huiswerk is nog niet af, zal ik het even voor je afmaken? Nou, dan zie je dus al druk ja knikken. Je kon hem met ja, nee bedienen. Ja, dat wil ik wel. En dan zei die bril ook, en zal ik het voor volgende week gelijk ook alvast afmaken? En voor volgende maand ook, en zei ja. En dan ook de vraag van, wil je het zelf nog controleren? Nou, dat hoeft er niet. En dan ook, zal ik er ook nog wat menselijke fouten in maken? Nou, dat vond ze ook niet zo nodig. Dus ja, ik vond het heel leuk om dat nu op haar hoofd te zetten. En dat is ook opgenomen. En als hij ooit over 10 jaar dit terugkijkt, en misschien is het dan wel een realiteit. En is het leuk om eens te zien hoe ze daar...
Hoe ze daar toen op reageerde als kind, ja. Ja.
Ja. En het zelf ontwikkelen?
Ja, nou ja, dan is zeg maar de rijkwijde van het hele AR best wel groot aan het worden. Kijk, zelf iets virtueels laten verschijnen en daarmee mee werken. Het is natuurlijk het nieuwe Photoshoppen, nieuwe animaties maken. dat kan ook op deze manier. Dus het past gewoon in die lijn. Hè? Dat je tekenen, schildert en of 3D-ontwerpen maakt, dat die straks ook tot leven komen, dat je daar samen wat in kan doen. Dat in ieder geval. Kijk, waar ik het ook wel, wat er ook gewoon bij gaat horen, is van in hoeverre dit je jouzelf als mens gaat verrijken. Dat klinkt wel gelijk als een hele stap verder. Maar dat, als je het hebt over onderwijs, dan is natuurlijk de vraag van wat moet je straks nog allemaal zelf kunnen en hoe ga je om met die extra krachten die je hebt.
Kennis heb je nog nodig bijvoorbeeld.
Ja, en hoe maak je goed gebruik van datgene wat er is. Ik vind het bijvoorbeeld een uitdaging om als ik met mensen in gesprek ben, om dan met één zin te googlen in één keer het antwoord te weten. Weet je, gewoon echt, dus niet heel lang zoeken, maar gewoon dat ik zeg, oh, ik zoek het even op. En dat je dat binnen 10 seconden, dat je de juiste zoektermen
zoek,
googlen,
ja.
Top. Weet wat je bedoelt. Maar dat krijg je straks ook. Dat als je denkt, oké, die bril heeft wel de hele tijd meegekeken. Die kan alles herkennen. Wat moet ik nou mee inzetten om nu in deze situatie daar echt wat aan te hebben? In plaats van dat je gewoon checkt van, is dit een nuttige app? Ja of nee? Oh, leuk, weet ik dat. Maar je moet het ook kunnen inzetten. Dus daar moet je denk ik ook wel op een gegeven moment gewoon in gaan trainen. En zover is het nog lang niet, hè? Want niemand heeft nog zo'n bril. En voorlopig doen ze ook echt nog niet zoveel. Dus dit gaat.
Maar dit is wel iets voor de toekomst en ja. Dan zie je eigenlijk van, je had het ook ergens in de titel van een artikel, en mensen zijn de robots van de toekomst.
Ja.
Aan de andere kant zie je ook dat robots steeds menselijker worden. Dus gaan die twee langzamerhand naar elkaar toe groeien uiteindelijk? Of waar gaat het naartoe?
Ja,
hè?
Ik denk niet dat het uiteindelijk één wordt, maar of misschien wel. Ja, ik vind het.
En wanneer zijn we dan als mens aan een upgrade toe of zo? Hè? Dat soort vragen krijg je dan.
Ik denk niet dat je op een gegeven moment echt dat er geen verschil meer gaat zijn. Want ik bedoel, wij blijven gewoon op mens. Weet je? Wij kunnen zelf nog een hoop dingen doen. Een robot die kan alleen maar kunstmatig, die kan bijvoorbeeld kunstmatig heel erg rebels gaan lopen doen. Maar die heeft dat niet eens zelf verzonnen.
Nee.
Maar als mens kan je, en bij ons dreigt ongeveer het tegenovergestelde. Van je kan op een gegeven moment niet meer gek doen, want dan word je afgestraft. Dan wordt je Facebook-account geblokkeerd. Dan kan je niet meer, weet je, of tenminste, als je dus iets raars tegenwoordig doet op je Oculus-bril, dan word je ook uit Facebook gewipt. Nou, als dat ook je login is op weet niet hoeveel andere sites, dan word je door een commercieel bedrijf keihard uit de halve digitale wereld gedonderd.
Ja, ik vind het ook wel twee hele zorgelijke dingen. Hè. Enerzijds van inderdaad dat het grote bedrijfsleven zo'n enorme impact heeft op ons. Maar ook dat je, wat je nu in Amerika ziet, hè, dus dat de sterk conservatieven nu social media als Twitter verlaten om naar een aparte bubbel toe te gaan waarin ze met elkaar hun waarheden kunnen verkondigen. Ja. Ja. Dus dat je ook nog meer grote verschillen krijgt ook in de beleving van de werkelijkheid.
Ja.
En dan aansluitend bij de vraag van Pierre net, ik denk dat daar ook een rol ligt voor onderwijs om ja, kinderen daar ook van bewust te maken, met ze over na te denken, ook die ethische kant daarin mee te nemen.
Ja.
En ze vooral ook, en dat is dan ook een beetje de filosofie van achter die ontdeklabs, om kinderen ook zelf met technologieën te laten spelen, om dan ook een ingang te hebben, om het daar in betekenisvolle context over te hebben.
En die ethische kant daarin mee te nemen.
Ja, zeker, ja.
Want je hebt altijd van die Black Mirror-achtige situaties, hè? Er zal vast alweer een nieuwe reeks komen.
Ja, maar het nadeel daarvan is die zijn inderdaad wel heel erg, die zijn supergoed, hè? Dat is voortreffelijk gemaakt. En die zijn vaak heel erg
dystopisch, hè, vaak.
Ja, wel heel naar. Maar ze zijn zo goed uitgewerkt en zo, weet je, het is vaak echt de toekomst. Dat je denkt, nou, dit is voorlopig gewoon lekker nog 10 jaar van ons verwijderd. En dat is een beetje het gekke, dat eigenlijk heb je er ook wel wat aan om dingen te maken die wat meer in het nu liggen, die even problematisch zijn al. Waardoor je ziet van, oh nee, het is niet plotseling dat. Dit gaat niet over 10 en 1 aan de hand zijn. Dit ontwikkelt zich geleidelijk.
Het is al, ja.
Maar tegelijkertijd, daar tegenover moet je wel hebben, dat is denk ik met de ontdeklabs leuk, dat je kunt laten zien van, nee, weet je, eigenlijk kan je er ook hele leuke dingen mee. Dus laten we nou proberen dat we die techniek zo ontwikkelen dat we erachter staan, dat het klopt met wat we willen. En dan kunnen we hem gewoon met een gerust hart gebruiken om dingen te maken die we leuk vinden. Bijvoorbeeld dat je tijdens een Zoom-meeting verveelt en dat je dan dit maakt.
Ja, zeker.
Nou, ja, gesproken is het nog gemaakt.
Pong.
Pong, hè? Op een gegeven moment zit ik heel veel in die Zoom-meetings en ik ben heel onrustig.
ik kan dat spelen.
Niet, maar op deze manier ben ik wel aanwezig. Dus door Pong te spelen met hoofdverbewegingen.
Ja.
Ja, dus het is bezig gemaakt, wat ik ook doe, dat je altijd keurig gecentreerd in beeld blijft. Dat is ook voor sommige mensen handig misschien.
Ja.
En een filter.
Ja, wat dat betreft is de tijd in die zin wel gunstig voor je. Ik bedoel, ik denk ook als je, weet je, ja, daar moest ik net aan denken bij die hologrammen, en dat je bijna de leerkracht in je kamer zou kunnen neerzetten. Dan ga, hè, dus dat, dat, die,
ja.
dat je in het thuisonderwijs eigenlijk net zoveel informatie krijgt als dat je
op school dezelfde zit. Beleving als,
dezelfde beleving
als op locatie.
Ja. Ja, je durft dat soort dingen niet zo hard te zeggen, want dan is het net alsof je dat echt kan vervangen. Maar een, inderdaad, voor een bepaald, stel dat je een uur lang een soort van duplicaat docent eventjes bij je kan hebben, die reageert op wat je zegt, een soort Siri, maar dan visueel, die ook dingen doet.
Je krijgt dan ook dat beam me up, Scotty, maar dan niet echt fysiek, maar dat je dus gewoon dat je er
echt voor bent. Ja, of gewoon heel klein.
Nu wel in een gekke tijd dat verhaal van augmented reality met verschijningen, telefoons en hardware. En eigenlijk zitten we nu weer gewoon heel vaak in dit soort situaties. Dus het is ook zo dat lessen op deze manier worden gegeven. Er is ook een hoop frustratie. Hè? Van jeetje, dan zit je maar achter je scherm. Dus daar ben ik ook wel veel mee bezig nu. Ik merk dat ik heel snel toch... Ik zoek een beetje... probleem op en dan zoek ik naar oplossingen die, en dan zonder dat ik daar dan gelijk een commercieel model van wil maken, maar dan probeer ik de oplossingen te maken die ik zelf ook wel leuk vind. Dit is bijvoorbeeld voor als je wel met elkaar in een sessie zit, en ik vind het dan ook gewoon qua beeld, dus denk ik een beetje mijn Rietveld achtergrond, dat je een soort levend abstract schilderij wordt, en je kan zelf kiezen hoeveel pixels je wil zijn. Dat is afhankelijk of je links of rechts gaat.
Oké.
Ja, voor de luisteraar. Op het moment dat je je hoofd beweegt, kun je je pixels zo veranderen dat het uiteindelijk hele grote blokken worden en je helemaal anoniem wordt.
Ja.
En het is een prachtig beeld, ja.
Want ik denk, ook inderdaad die leeromgevingen nu, dat je vaker thuis zit. Je wil niet de hele dag met een webcam op je hoofd. Dat ook niet. Dus ik had nog deze gemaakt, maar dat weet ik nog niet zo goed. Kan je zelf dat je bepaalde dingen kan afschermen. En ook gewoon helemaal abstract, dat je dit wordt een soort avatar, zonder dat je weer heel veel tijd kwijt bent aan het stylen van je avatar. Je wil niet dat het ook weer je studietijd kost.
Volledig anoniem, ja.
Even Sander, dit zijn natuurlijk superleuke ontwikkelingen. Je schetst tegelijkertijd samen met de humor ook de noodzaak om hierover na te denken.
Ja.
Onze luisteraar die misschien nog niet zo heel veel met augmented reality doet. Wat zou iets kunnen zijn om door het te ervaren eens wat meer beeld te krijgen bij wat dit kan worden, wat dit al is?
Ja, dat is moeilijk, want er is natuurlijk heel veel. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat niet al het aanbod leuk is. Maar het is wel belangrijk om daar een beetje overheen te kijken. Het is de vraag wat je zoekt. Zoek je iets heel fancy's van... Ik heb een keer een festival georganiseerd, zo niet dan toch heet dat. En dat kwam een beetje voort uit de frustratie dat ik maakte heel veel AR. En als ik iets leuks had gemaakt, vroeg mensen van, zou je dit ook serieus kunnen inzetten? En had ik iets serieus, dan was het van,
ik kan het ook leuk.
Ja, dat is ook oké. Een heel festival, en dat was wel heel, dat was een heel groot festival eigenlijk. Met een heleboel mensen die meededen. En het was weer een beetje zo MoMA-stijl georganiseerd. Dus gewoon een plek. En daar gewoon gezegd van batterij goed opladen en neem je telefoon mee en ga dingen bekijken. En dat is wel een beetje wat ik zou aanraden met die AR, dat als je erin geïnteresseerd bent, kijk dan niet alleen maar naar dat je met de IKEA-app een bankstel in je kamer kan zetten, want dan, dan staat het er en dan wat dan. Maar er zijn genoeg dingen, maar het kost een beetje moeite om het op je radar te krijgen.
Kunstwerken
die je kan ophangen of bekijken, maar...
Wat ik voor het onderwijs wel een leuke vond, was zeg maar het t-shirt wat je dan aantrekt. En als je dan met de app dat filmt, dat je dan de ingewanden te zien krijgt. En dan kun je natuurlijk jouw biologieles verlevendigen door...
Want je was op Klokhuis onder andere ook, hè? Dat ik die haaien in het ei zag zwemmen, maar ook het hart kan kloppen.
Ja, dat je iets vasthoudt en het is dan een blokje. Ja. Maar dan kan dat ook een heel hart zijn. Dus dan kan je echt rondom kijken. Ja. En dat is het, weet je. Het zijn hele nuttige toepassingen, maar dat is alleen maar nuttig als je daar net in geïnteresseerd bent. Maar gelukkig zijn er echt duizenden nieuwe dingen. En sommige dingen zijn gewoon heel mooi. Dus een app, dan kan je met je telefoon in je hand een lijn trekken in de ruimte om je heen. En die blijft er dan staan. Ja, dat is wel tof. Maar dan op een gegeven moment over door, dan willen we het anders doen. Dus zo is het. Het is gewoon, je komt dat soort dingen tegen. Het vergt alleen altijd even wat... ja, wat werkt. Je moet even die app downloaden. En je moet even soms bedenken van op welke goede plek ga je staan om het te doen. Heb je veel ruimte nodig, weinig nodig? En als maker zou ik gewoon zeggen van... En dat is dan wel een commercieel programma. Dat is dan dat Lens Studio. Maar dat is waar ik al dit soort grappen mee maak. Ja. Dus de virtuele backgrounds kennen we. Maar ja, je kan het zo gek niet verzinnen. Alles kan. Daar maak ik tegenwoordig heel veel dingen mee. Sommige zijn dan heel nuttig. Bijvoorbeeld als ik... ik heb heel vaak dat mijn oplader op is. En dan moet ik weg. En dan ga ik hier naartoe. Dan pak ik hem. Maar dan zien jullie van... Oh ja, hij is even weg. En dan heb ik niet voor hoeven inbreken. Dus ik hoef niet te roepen van... Oh jongens, sorry, ik ben even weg. En dan... Ja.
En ik zie daar ook een DHL-wagentje. Dus als aan de deur gebeld wordt, dan weten we ook waarom je weg bent. En dan hoef je dat niet in de chat te vermelden. Of,
Ja.
Dus dan is,
ik kan nuttige dingen maken, maar ook van dun. Ja. Kijk, dan zo'n regenjas was grappig om te maken. Ja. Is het effect? Is volgens mij ook wel iets mee dat je jezelf kan dupliceren.
Ja.
Ja, het is gewoon leuk om te spelen. En,
ja, ik hoor het je het woord zeggen en ik denk alleen maar van... Deze man, die leeft voortdurend in een speeltuin. En dat, alleen dat al. Ja, jij wordt volgens mij nooit een beetje dat van mij. Wat ga je later doen als je groot wordt?
Ja, nou, ik weet nog wel, mijn ouders die vroegen nog wel eens aan mij toen ik op je rietveld zat. Van ja, maar wat gebeurt er dan als je daarmee klaar bent? Toen zei ik, ja, dat kan ik nu nog niet zeggen. Want ik ga juist dingen verzinnen die er nog niet zijn. Ik kan het nou nog niet aangeven. En dat was dus voordat het hele AR gebeuren verscheen. En nou ja, dat is achteraf dus inderdaad wel waar geworden.
Of visionair soort... geweest eigenlijk, ja.
Nou, ik ben wel hiernaar op zoek naar een soort manier om dit te kunnen doen. En dat vind ik nu het fijne. Deze techniek geeft mij wel de mogelijkheid om alles wat ik nu verzin, of vandaag, dat kan ik morgen af hebben. Dat kan gemaakt zijn, dat kan ik mee uitgeprobeerd.
Rapid prototyping.
Ja. En het feit dat ik het zelf kan maken, heeft als voordeel dat ik niet eerst een heel goed plan moet indienen ergens. En dat ik dan ook de kans heb dat iemand zegt van nou, het lijkt me niet zo relevant. Ja, daar kan ik echt heel slecht tegen.
Mm.
Want er valt altijd wat op aan te merken. En inderdaad, dit soort zijn niet dingen waarmee ik ga ook geen duurzaamheid garanderen. Ik ga hier niet een jaar mee door met één zo'n filtertje. Maar ik heb het wel even gemaakt voor bijvoorbeeld zo'n sessie als dit.
Ja.
Dus het is fijn om een beetje die vingervlugheid hierin hebben, is prettig. Zeker als dit de kant op gaat waarin ik het zie gaan. Dat zou ik dan inderdaad, laten we zeggen, de jeugdige kijkers willen meegeven. Van, ga er gewoon lekker mee in de weer en... Zie het gewoon als een uitbreiding van wat er allemaal kan. En dan,
Hier hebben we een probleem, Erno. De jeugdige kijkers, luisteraars.
Die zijn iets ondervertegenwoordigd in onze doelgroep, hebben wij ondertussen gezien.
Maar misschien dat het via jou gaat. Ik weet niet of jij in jouw netwerk vooral heel veel jeugdige volgers hebt.
Nou, ik zie wel een ingang ook bij die ontdeklabs. Om daar projecten te doen met jongeren die al geïnteresseerd zijn in die technologieën. Die het ook leuk vinden om... deze dingen uit te proberen, de grenzen op te zoeken. Dat zie je bij kinderen meteen gebeuren. Als ze zelf een spel mogen maken, dan laten ze natuurlijk die treinen ergens tegenaan botsen, zodat die allemaal ontspoort. En zo werkt dat bij kinderen. Dus ik denk dat daar wel een leuke invalshoek zit. Dus dat gaan we ook eens eventjes binnen het netwerk van de Maker Labs delen.
Ja.
En verder voor heel veel inspiratie ook nog, denk ik dat mensen ook zeker even naar je TEDx... talks moeten gaan kijken, want dan wordt een en ander voor, als je deze aflevering beluisterd hebt, ook nog veel visueler. Mm. Inderdaad, met programmaatjes gewoon eens wat gaan knutselen.
Ja.
Ja.
Ja, je geeft... met jezelf in de hoofdrol, dat is denk ik ook wel het leuke. Hè? De mens als robot, ja, dat klinkt eng, maar als je jezelf in de hand kunt hebben en jezelf kunt scripten en gaat programmeren, dan word je wel onderdeel van een totaal digitale wereld, maar wel op je eigen...
Best wel jezelf ook.
En je eigen voorwaarden en je eigen... Ja. Daarmee zullen we toch een klein beetje moeten gaan afronden, want we zijn alweer een uur verder en het was zo interessant dat het voorbij gevlogen is, Sander. Heel erg bedankt voor je deelname aan de Tikkie podcast. Uiteraard gaan we de luisteraars en misschien ook kijkers de nodige links nog geven via de show notes. En namens Pierre denk ik dat we mogen zeggen tot Tikkie nummer 12. Tikkie.